Het Songfestival is in Nederland. In deze podcast blik ik terug met een Nederlandse inzending. In deze aflevering, Ogene.
Want wij stonden volgens mij zesde toen bij de boekmakers en uiteindelijk bij de vakjury vijfde geworden. Toen dacht ik, nou, dit zit wel heel dicht bij elkaar in de buurt.
Ja, weet het nog exact.
Ja. Ja.
Want dat was ook de plek waar we hoopten te eindigen.
In 2017 reizen de zussen Lisa, Amy en Shelly af naar Kiev, waar ze met hun lied Lights and Shadows een elfde plek behalen.
Ik ben behoorlijk fanatiek, ik was ook behoorlijk boos. Ja.
De vakjuries delen royaal punten uit, maar het publiek blijft achter en geeft Nederland slechts 15 punten.
Omdat ze allemaal gingen naar de landen die onderaan stonden, voor de rest ga ik er niks over zeggen, maar ik vind het allemaal heel dubieus.
Ja, ja, het was en Lisa vooral, die zei, meiden, dit is niet anders, hoort erbij. Ja. Even leuk doen nog. En als straks in het hotel zijn, dan mag je Jank en Bo zijn.
Ja, ja, ja.
En dat hebben we ook gedaan.
Ja, dat hebben we ook gedaan, ja.
In de emotionele week vliegt tegen alle verwachtingen in ook hun zieke moeder Isolde naar Kiev.
Het maakt eigenlijk al niet, voor mij niet uit waar jullie eindigen. Want ik heb toch wel de beste moederdag ever, zei ze.
Dat was echt heel mooi.
Ja,
echt
dat was typisch.
In Ahoy wordt de puntentelling gerepeteerd door Chantal en Jan.
Ja, we zijn de puntentelling aan het repeteren met Jan, Chantal, de ploeg. Dat is het deel van de show waar eigenlijk de meeste mensen naar kijken. Dus daar wil je dat het goed gaat.
Spreek ik met Twan van de Nieuwenhuizen, die als head of contest met alle 39 landen hun staging repeteert.
Ze kregen van een land, ik zal de naam niet noemen. Oh, we zijn zo blij. Jullie hebben precies begrepen wat we willen. We hebben nog een paar opmerkingen. En kregen we 92 opmerkingen. Dus.
92? Ja. En ontvang ik Wiwi-blogger William Lee Adams in Rotterdam en bespreek ik met hem het laatste nieuws.
Goedenavond. We're gonna be in that press center non-stop. We are here to cover the stars, to give y'all all the gossip and hot tea.
Dit is de Songfestival podcast met Aaron Bade en deze keer spreek ik met Ogene.
Na een deelname aan het Junior Songfestival in 2007 vertegenwoordigde ze Nederland in 2017 in Kiev met het persoonlijke lied Lights and Shadows. Traden ze als zesde aan in de tweede halve finale, waar ze met 200 punten toen doorgingen naar de grote finale. En ook daar traden ze die avond als zesde aan om uiteindelijk een knappe elfde plek te halen. De drie-eenheid die altijd meerstemmig in koor De Sterren van de Hemel zingt, met vier albums en hits in Nederland en in het buitenland. Ik heb het over Lisa, Amy en Shelly, oftewel Ogene.
Ja, wat een mooie aankondiging.
Nou ja, als je het zo opleest, wat denk je dan?
Ja, dat is toch wel leuk, die opsomming. Dan vergeet je toch eigenlijk, ja, zelf doe je dat nooit. Het is toch leuk om te horen dat je denkt, ja, we hebben het allemaal wel gedaan al.
Ja, en tweemaal meegedaan, Amy. Is dat junior natuurlijk en dan het gewone, het grote Songfestival?
Was dat is wel compleet anders.
Compleet anders, ja. Want toen waren we natuurlijk heel erg jong, dus je beleefde het ook heel erg anders. En dan was ons eerste podium echt met publiek was Ahoy. Dus dat was natuurlijk een enorme indruk kregen we daarvan. Maar dat was natuurlijk wel de start van het moment dat we dachten, we gaan gewoon met muziek ook door. En nou ja, we zijn bij allebei dus uiteindelijk op de 11e plek beland. Ja, dus dat is ook heel bizar.
Maar hoe kan dat je dat achteraf dan in het vliegtuig zit en denkt, hè, 2 keer 11e?
Ja, heel gek. Ik had er liever een eentje vanaf gehaald. Ja. Maar ja, weet je, daar was niks meer aan te doen.
Ja, natuurlijk winnen.
Dat is wel de reden dat je er naartoe gaat. Maar we hebben er wel veel van geleerd. En dat konden we wel ook de tweede keer natuurlijk wel meenemen.
En ook bijzonder dat het precies 10 jaar later was. Dat is wel heel bijzonder.
Weet je nog, hoe werd je gevraagd?
Ja, we werden gebeld.
We werden gebeld, ja.
Of wij op gesprek een keertje wilden komen.
En heel dat, serieus.
Volgens mij lieten ze toen al een beetje vrij, of een beetje erover uit van, met betrekking tot het Songfestival. Nog niet precies wat. Maar toen voelden wij het.
We maakten er zelf al wel een beetje van.
zomaar kunnen dat ze dit gaan vragen. Maar toen de vraag daadwerkelijk kwam, vond ik het wel echt heel bizar. Want we hadden het wat dat betreft gewoon niet aanzien komen dat ze aan ons aan het denken waren. We dachten, nou, dan zouden ze wel veel eerder hints hebben gedropt. Of wat
het was echt een beetje uit het niets voor je gevoel.
Ja.
Ja.
En ja, wij hoefden daar niet lang over na te denken natuurlijk of wij dat wilden doen. Was voor ons wel een hele bijzondere aanvraag. En dat is natuurlijk een eer als je gevraagd wordt.
Nou, terwijl het hele land, op dat moment waren zoveel mensen aan het zeggen, jullie moeten het zo opvallen.
Ja, dat weet ik nog.
Het was een hele hype ineens of zo.
Nou, dat is het succes gehad. Ja. En het liep allemaal heel erg goed.
Ja, dus iedereen zei van,
Dacht je aan het afbreukrisico, Lisa?
Afbreukrisico?
Ja, dat je meedoet en het dan niet lukt. Of dat je de finale niet zou halen.
Nee, hebben wij niet één. Nee, want dat is alleen maar een step-up van waar we waren, denk ik. We zaten toen in ontzettend hoge populariteit, inderdaad. En dat was natuurlijk The Voice. Maar vanaf dat moment, ja, dit is natuurlijk een internationaal podium. Dus het is altijd groter.
Ja.
Dus wij dachten,
kijk, je kan ook groter afgaan natuurlijk. Maar ik denk dat je dan wel een beetje van je eigen krachten uit moet gaan. Dat je toch wel iets kan na al die jaren optreden. Dus
daar gingen we wel vanuit.
Je moet er wel zo in staan. Ja.
Ja, zo moet je er ook in staan. Natuurlijk.
En volgens mij werden wij toen tijdens de theatershow, voor de show werden wij opeens gebeld. Dat wij, toen zaten we te eten volgens mij. En toen werden we gebeld. Dus toen moesten wij snel even naar een aparte ruimte. Want we waren natuurlijk met de hele crew en de band. Ja. Die mochten niks weten. Dus maar onze manager had het al wel door.
door. Dus toen gingen we snel even naar een andere ruimte. En toen, toen werd ons verteld dat wij het waren geworden.
Ze hebben echt even in onze handen staan schreeuwen. Ja. Eigenlijk. Gewoon gillen. Wie wil gillen van blijdschap? Maar ja, niemand mocht het weten.
Waren er andere kandidaten in nog in de race? Of,
geen
dat
idee.
Wisten jullie
hebben
niet?
Wij nooit geweten. Nee.
Want jullie kozen zelf het lied. Dat was de tweede stap.
Samen met de avond.
Maar precies, er is een heel proces er vooraf gegaan. Hoe was daar gelijk overeenstemming en hoe ging dat? Je weet dat je gaat dan.
Ja. Ja, we hebben een heel writerscamp hebben opgestart. Met allemaal verschillende schrijvers en verschillende kamers waar dan teams werden ingedeeld. En dat rouleerde dan af en toe. En daar kwamen allemaal verschillende liedjes uit, speciaal geschreven voor het Songfestival. Ja. Onder andere Lights and Shadows. En toen zijn we met z'n allen rond de tafel gaan zitten van oké, wat past het beste bij ons? Wat willen we uitdragen? Wat voor boodschap willen we meegeven? En wat staat ook het dichtste bij ons en met de meerstemmigheid? En dat uiteindelijk waren we er allemaal ook met de Afrotros over eens. Ja, Lights and Shadows is toch wel echt wat we, waar we allemaal het beste gevoel bij hadden.
Volgens mij zei Cornel dat ook nog tijdens de, dat hij gewoon een soort van aparte twinkeling in de ogen zag of zo als dat liedje weer aanstond. Ja. En ik denk dat dat vanzelf gewoon heel erg ging.
Ja. En ook een eer dat andere mensen liedjes voor jullie schreven, toch? Dat je dat writerskamp voor jullie wordt georganiseerd.
Ja. Ja. Iedereen voor hetzelfde doel natuurlijk, dus dat is heel leuk om mee te maken.
En dat mensen zo anders allemaal andere soorten
zo
liedjes.
Waren
het andere soortige liedjes?
Ja, enorm. Ja, het was echt een uptempo zat erbij en een mid en nog een ballad en het was van alles wat. Dus dat was juist wel leuk om daar ook een beetje van verschillende kanten naar te kijken. En ja,
sommige liedjes hebben we later zelf nog uitgebracht ook.
Ja.
Dat klopt.
En die zijn dan heel eigenlijk heel...
Nummer 1?
One World Away bijvoorbeeld staat op ons album. Ja. We are one world away
from love. Die is dan wel qua productie en het is een iets andere insteek geworden omdat het niet meer voor het Songfestival is. Maar dat is wel een liedje van zo'n writerscamp. Dus hij is ook nog goed geweest voor andere doeleinden.
Wat grappig hè, dat eruit komt. Ja, en Shelley, jouw vriend Rory schreef het nummer Lights and Shadows, hè?
Ja, samen met
Rick. Samen met
Rick,
jullie vader. Ja. Weet je nog wanneer jullie dat nummer voor het eerst hoorden? Dat Rick of Rory het liet horen?
Ja, ik weet dat wij op een bepaald moment... papa die had de tekst en de melodie eigenlijk al bijna helemaal snel afgeschreven. Want hij had het eigenlijk al helemaal in zijn hoofd. En dat vloeide er eigenlijk gewoon uit. Natuurlijk omdat het ook heel recentelijk was allemaal. Een gevoel wat heel erg speelde. Ja. En de instrumental dan van Rory. En toen zijn we op een gegeven moment... we hadden een kantoortje toen aan huis. En daar hebben we het eventjes doorgenomen. En toen hadden wij allemaal zoiets van... daar kregen we best wel kippenvel van. En toen zijn we met Rory, met gitaartje, zijn we op bed gaan zitten bij mama. En toen hebben we het voor het eerst aan haar laten horen. En toen, met haar reactie erbij, toen hadden we allemaal meteen zoiets van... Dit is wel echt heel bijzonder.
Ja? Ja. Kan dat ook door haar reactie? Door Isolde?
Ook wel. Het maakte het wel compleet.
Ja.
We hadden allemaal wel de kippenvel op het moment dat we het in het studiootje hadden. Maar als zij dan ook op diezelfde manier reageert... en het is niet uit te leggen, maar het is een bepaalde soort energie... of een bepaald soort gevoel wat je dan met z'n allen hebt, wat het bevestigt.
En niet alleen omdat het dan ook natuurlijk ook voor haar persoonlijk was, maar mama was echt goud eerlijk. En als het echt niks was geweest, had ze het direct gezegd.
Oh ja?
Zij was de beste maatstaaf, ook als wij tv-optredens hadden altijd. Dan was het gewoon, als wij dan een appje kregen, dan wisten we meteen of het goed was of dat het niet goed was.
Ja, en niet lullig of zo hoor. Wel gewoon van superleuk meiden, maar ja, volgende keer wel beter of zo.
Goud eerlijk, ja, maar
leuk
daar heb
geprobeerd.
Je wel.
Ja.
En als ze dan niet zei van supergoed gezongen, dan zei ze wel van, was heel leuk. En dan wisten we al, de zang was wat minder.
Dat je één ding hebt gezegd en dan drie liedjes hebt gezongen, zegt ze, goed gesprek was het.
Ja. Heel politiek correct, maar wel duidelijk.
Maar dat was ook wel spannend met Lights and Shadows. Want als ze dan had gezegd, maar dat voelde ze dus gelijk.
Nee, dat was eigenlijk meteen goed. En eigenlijk is die reactie eigenlijk bij iedereen aan wie we het lieten horen, was eigenlijk altijd zo. Dus we dachten... Ja, dat is dan heel... Kijk, je weet het nooit.
Het
hoe het land gaat reageren is natuurlijk altijd de vraag.
Dat was heel spannend voor jullie.
Heel, juist omdat het voor ons wel... het gaf ons een heel goed gevoel, dat liedje. Dus het is natuurlijk is dat heel spannend. Maar ik denk dat je altijd maar dan uit moet gaan van de mening op dat moment. Want je weet nooit hoe het land reageert. Maar dat was
gelukkig. Je hebt natuurlijk aan een selectie van mensen laten horen. En als al de reacties mooi zijn, heb je al best wel een goed gevoel van... waarschijnlijk gaan veel mensen in Nederland ook zo reageren. En dat was gelukkig wel het geval. Ja. Op die dag kreeg ik meteen allemaal filmpjes toegestuurd van mensen die een eerste reactie hadden gefilmd.
Zo leuk.
Zo ontzettend leuk. Ja,
toen
heel
wist
mooi.
Je echt, het wordt echt hier nu. Ja. Ja. Het is echt de nationale inzending van Nederland. Ja.
Straks onthult Ojean over de uit de hand gelopen ontbijtjes en waarom ze hun finale optreden niet meer terug willen luisteren. Maar eerst ben ik backstage in Ahoy, waar we bij de repetities zijn van de puntentelling. En ik spreek Head of Contest Twant van de Nieuwenhuizen. Ja, we staan nu in de nok van Ahoy, in de commentaarhokjes. En je ziet eigenlijk dat die hetzelfde zijn als voorgaande jaar, maar een stuk minder. En op de achtergrond zien we het immense podium zitten aan de zijkant. Dus je ziet en de green room heel goed en uiteindelijk het podium waar nu Chantal en Jan de punt aan het geven zijn. We zijn midden in een tour in Ahoy met Sietse Bakker. Hier, Sietse, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Wat gebeurt hier nu op dit moment?
Ja, we zijn de puntentelling aan het repeteren met Jan, Chantal, de ploeg. Dat is het deel van de show waar eigenlijk de meeste mensen naar kijken. Dus daar wil je dat het goed gaat.
Ja, en we zien ook de schermen waar de puntentelling op te zien is. Daar kan niks van worden afgeleid, hè?
Nee, dat is allemaal. Er zijn allemaal nepcijfers. De echte uitslag laat zich natuurlijk wachten tot de finale op 22 mei.
En we zien ook de commentaarhokjes, daar waren we net even. Hoeveel mensen komen er, commentatoren?
Ja, ik denk dat ongeveer de helft van de landen commentatoren afvaardigt. De andere helft doet het vanuit huis. En dat is natuurlijk ook niet zo gek in deze tijd. Dus we zijn blij met die ene helft die hier wel is.
Ja, we moeten weer door, hè? Ik zie het. Ja, we gaan door. We gaan nog even wat anders zien. Dankjewel. Backstage zit ik hier met Twan van de Nieuwenhuizen. Head of Contest. Klinkt heel formeel, hè, Twan?
Klinkt heel formeel. Alles is ook helemaal lekker in het Engels in het Songfestival natuurlijk. En ja, ik ben eigenlijk een soort mix van een eindredacteur voor tv-programma's, wat ik normaal gesproken ook ben. Ik voel me ook een beetje gastheer. Ik wil ook echt alle 39 teams echt verwelkomen. Maar ik ben ook de scheidsrechter, want het is een wedstrijd. Dus ik moet ook af en toe streng zijn.
Ja, en het is een mond vol, maar je doet eigenlijk heel veel. Want die 39 landen, of die 40 landen, die hebben allemaal een idee, een clip, een visual, hoe ze het willen gaan presenteren. En daar ben jij nu druk mee bezig, hè?
Ja, gelukkig niet in mijn eentje, maar daar ben ik druk mee bezig. Het is ook wel iets waarvoor wij hebben gekozen. Ik zelf heb voor gekozen om in een vroeg stadium in ieder geval te zeggen, hey, we zijn er en zullen we gaan samenwerken met elkaar? Want het was voor mij ook een lijst van namen, van omroepen, van mensen. Geen idee.
Wordt dat eigenlijk overgedragen aan jou?
Nou,
jouw functie bestond nog niet hiervoor, hè?
Nee, het bestond niet echt. Ik denk dat jij en de mensen die naar deze podcast luisteren, Christer Björkman wel kennen, de grote Zweedse producer. Dus die heeft iets vergelijkbaars gedaan. Wij hebben het toch ook weer een klein beetje op onze eigen manier ingevuld. Maar wat heel anders is en waar ik eigenlijk nu ook deze weken, nu we echt hier in Ahoy bezig zijn, steeds meer achterkom, is het is toch echt nog complexer dan je denkt.
Waar zit het hem in?
Nou, je moet je eigenlijk voorstellen dat je boulevard maakt en dat je 39 items hebt en dat ieder item door een ander team wordt gemaakt. En dan moet je dat toch samen zien te krijgen. Ik voel het echt, nou niet met alle landen evenveel, maar met merendeel van de landen hebben we echt een samenwerking. Dus echt waar, ik verheug me erop om vanaf zaterdag die mensen eindelijk live te zien. Ja. Om Ouderius, de head of delegation van Litouwen, dat is zaterdagochtend onze eerste klant, om het even zo te zeggen, om hem gewoon eindelijk eens te zien. En samen in 30 minuten, Jezus, wat een krappe tijd is dat. Maar ja, om de eerste stap hier te gaan zetten, om die act van Litouwen, die heel leuk is, vind ik, zo goed mogelijk neer te gaan zetten.
De Roop, hè, die komen als eerste hier. En die starten ook als eerste. Even nog die tapes die jij gemaakt hebt. Jullie noemen het zelf backup video's. Dat zijn eigenlijk de tapes, de clips die klaar liggen, mocht er corona bij een land uitbreken of ze niet op het podium kunnen.
Ze liggen er nu in een kluis. 39. Van eentje weten we dus natuurlijk dat we hem gaan uitzenden. Die van Australië helaas. Ik vind echt wel jammer. Ontzettend leuk. Heel gedreven team. Ja. Had ik het echt gegund dat ze hier naartoe hadden kunnen komen.
Montaigne. Heet ze. Super zangeres.
Ja.
Maar die gaan we uitzenden. Dus die gaan we zien. Ja, ben je tevreden mee?
Ja, ben ik zeker tevreden mee. Ja, want ze snappen ook heus al hoe dat werkt. Ja. Ja.
Nu heb je ook hier die repetities gedaan met de stand-ins. Hè? Die zijn ook verstuurd naar de landen. Ja. Hoe gaat dat? En kunnen wij dat bijvoorbeeld hacken of zo? Dat iemand dat kan zien al?
Nou, je kunt het zeker proberen te hacken. Ik wens je heel veel succes. Ik denk niet dat het gaat lukken.
Precies.
Als het lukt, dan. Dat lukt je echt niet. Nee, daarvoor gebruiken we een enorm streng beveiliger. Dus
maar die liggen er nu. Daar kijkt bijvoorbeeld de Roop naar. En dat wordt ook weer verwijderd.
Die is nu al niet meer te zien.
Oh, die is niet meer te zien? Nee, die komen zaterdag hier aan.
Ja,
heb je veel feedback gehad waarvan je dacht, oh ja.
Ja, we hebben onwijs veel feedback gehad. In algemene zin kan ik zeggen dat het merendeel van de landen, echt driekwart of zo, is echt hartstikke blij. En dus dat is heel fijn voor ons natuurlijk. Maar dat gaat dan ook weer zo, maar dat zul je zeker herkennen als maker ook zelf. Dus ze mogen kijken. Dus we kregen van een land, ik zal de naam niet noemen,
oh, we zijn zo blij, jullie hebben precies begrepen wat we willen. We hebben nog een paar opmerkingen. En toen kregen we 92 opmerkingen. Dus...
92? Ja,
nou, volgens mij bestaat de act, pin me er niet op vast, uit ongeveer 92 shots. Dus dan tel maar na.
We weten allemaal nog 2019, Ilse de Lange kwam aan met haar team met Duncan. En toen was die bal er niet, of die was niet goed. Er was van alles aan de hand. Hoe is dat met jouw visie nu te verklaren? Want eigenlijk zou je zeggen, heb je die clip gezien? Je hebt eigenlijk alle visuals meegekregen. Toen is er nog last minute van alles gewijzigd. Waarom?
Ik weet het niet precies.
Maar dat zou nu ook nog kunnen gebeuren. Dat Zweden bijvoorbeeld zegt, nou, dit is niet wat we willen. We laten toch nog wat uit Stockholm invliegen.
Nou, ik zal... er is één land die de stand-in zag en zei, hey, maar wacht eens even. En daar hebben we eergisteren een uitgebreide call even mee gehad om te kijken, hey, waar hebben we elkaar dan op een andere manier begrepen, zeg maar.
Ja, die vond het niet zo wat ze zagen, wat ze hadden gestuurd.
En dat snapten we. En nu... maar goed. En dus daar moet even hard aan gewerkt worden. Daar gaan we komen, hoor. Maar ja, het is ook interpretatie soms. Hè. Ja. Je kunt nog zo duidelijk zijn. En ze hadden een beetje een opvallende verschil in wat ze hadden beschreven en in de visuals die ze hadden meegestuurd. Ja.
Jullie vertrokken naar Kiev toen, hè? Toen ging het gebeuren met jullie vader. Wie ging er nog meer mee?
Benno, onze manager.
De manager natuurlijk, mede achter jullie.
En dan de delegatie van de Avro Trolls, die ging mee. Ja. Maar ook ons standaard glam team, dus die ook de weken ervoor ons voor alle tv-programma's hadden klaargestoomd. Dus
Mark en Vief.
Ja, Mark en Vief, stylisten.
Saskia ging mee.
Jullie vriendjes nog niet, hè? Die kwamen later.
Die kwamen later overvliegen. Ja.
Was dat lastig, om de spanning en dan even zonder thuisfront?
Op zich, we hielden natuurlijk wel gewoon goed contact. En je bent zo ontzettend bezig met alles wat je daar moet doen. En het zijn zulke drukke dagen dat je ook niet heel veel tijd hebt. Nee. Dat weet je van tevoren ook.
Maar het was wel leuk als ze er eenmaal waren. Want het is ook wel moeilijk uit te leggen wat je op één zo'n dag allemaal doet.
Ja.
Op een gegeven moment zeg je gewoon, het was een erg leuke drukke dag.
Het ging goed.
Tof jullie toen in het hotel. Jullie hadden een heel chic hotel. Ben al denk ik ook. Het was gewoon een prinsessen daar in Parijs. Ja. Maar daar waren jullie uitgeteld. Zakten jullie op die bank toen die eerste dag. Jullie hadden weer 4 repetities gedaan. Ja. Jullie hadden in de Azerbeidjaanse pers te woord gestaan. Het is een gekke huis.
Het is zo leuk. En mensen weten natuurlijk ook, die zien niet alles wat er gebeurt. En dat is ook iets wat wij dus ook nooit vergeten, wat je met je team meemaakt. Wij moesten elke dag vanaf 4:30 ochtends gingen wij de make-up en de haar in. Want je moest voor de hele dag moest je ready zijn. Wat het gezelligste ever was. Ja. Want wij hebben zo'n goede band met die mensen. Ja. Dus het is echt, je komt bij je vrienden en vriendinnen, kom je de kamer binnen. Je hebt een hotelkamer. Je begint meteen te lachen. Lekker roomservice, ontbijtje.
Ja, de Afrotros heeft het nog over de facturen. Door de meiden.
Zij kunnen er ook wat van, hoor. Nou, zij kunnen er ook wat van.
Nog meer dan wij.
Ja hoor.
En die lagen toen nog op hun nest, dus dat vind ik niet erg. Nee.
Nou, jullie werkten secuur naar die tweede halve finale. Toen jullie zaten laat in die week, 11 mei was het. Ja. Toen moesten jullie bijna op. De repetities hadden jullie gedaan. De facturen hebben jullie gezien. Je krijgt die microfoon. Wat ging er toen door jullie heen?
Alles wat we geoefend hadden. Dat was het eigenlijk.
Aan meer moet je ook niet denken.
Nee.
Waren jullie tevreden over hoe het ging?
Ja.
Jullie konden jezelf goed horen. Alles werkte goed.
Ja, op zich. Ik weet nog, en dat was natuurlijk ook helemaal het nieuws geweest. Ik had een keertje tijdens de repetitie de inzet verkeerd. En dat was natuurlijk eigenlijk al een heel ding, omdat we a cappella beginnen. Dus de intel op de oortjes is heel belangrijk. Maar dat was eigenlijk ook een stukje spanning, denk ik. En iedereen was er eigenlijk helemaal in paniek van, behalve wij zelf.
Ik vond dat zo hilarisch. Want dan,
de hele vaderlandse pers schreef het ging niet goed.
En wij zijn zo van, intel anders. Nou ja, volgende keer beter. En iedereen is meteen in rep en roer. Maar wij zijn zo gewend.
Voorpagina, OG zet verkeerd in.
En ik snap het wel.
Maar jullie lachen er nu om. Maar vond je het niet ook heel lastig dat je vader het las? Of dat jullie...
Hij was erbij. Nee, die is hetzelfde.
Rick zit hier ook in de zaal, dames en heren.
Ja, maar die is hetzelfde.
Zit trots te genieten. Nee, maar toch wel, je maakt met een team iets mee. Je wil dat alles goed gaat.
Je voelt je natuurlijk wel verantwoordelijk. Ja. Kijk, als het echt in de finale was gebeurd, dan had ik mezelf heel hard voor mijn hoofd geslagen.
Ik had jou dan ook geslagen.
En zij ook. Ja. Maar eigenlijk weten we ook wel dat als het erop aankomt, dat dat soort dingen, dan moet ik het wel even afkloppen, maar dat meestal niet fout gaat. Dan ben je zo gefocust. Ja. En wij kennen wel dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dus nee.
Dat weten we ook van elkaar wel.
Beter gaat het fout in de repetitie dan voor
het
echt.
Dat is waar.
Absoluut.
En daarna ging het gewoon goed. Hè? De hele het optreden. Kijken jullie er goed op terug? Het eerste optreden, hè? Die tweede halve finale.
Ja, daar kijk ik het beste qua performance op terug.
Waarom?
Die was gewoon beter.
Het voelde ook... Ja, het was vocaal denk ik ook beter dan de finale.
Ja, ik moet ook eerlijk toegeven dat ik zelf ook heel lang echt niet heb teruggekeken, de finale ook. Puur omdat je eigenlijk, we zijn heel perfectionistisch. En als ik voor mezelf spreek, dan kan ik op heel veel dingen, dan kan ik achteraf toch balen terwijl ik er van tevoren een goed gevoel bij had. Dus dat had ik hierbij ook. Het voelde zo fijn en goed en de reacties waren fijn. En dan zit je in zo'n bubbel en dat wilde ik eigenlijk niet dat het voorbij zou gaan. Dus ik dacht, weet je, ik kan er toch niks meer aan veranderen. Nee. Ik laat het gewoon.
Is dat voor jou ook zo één?
Ja, hetzelfde. Ja, ik denk dat ik daar te kritisch voor ben. Dat heb ik altijd met alle optredens eigenlijk. En zeker bij dat soort dingen. En omdat je daar inderdaad zo fijn op terugkijkt, wil je dat ook niet door je eigen perfectionisme een beetje verpesten. Ja, nou heb ik het wel daarna natuurlijk wel gezien. Om het ook weer een beetje
shows,
te herbeleven.
Ook in shows, heel vaak.
Je kon er eigenlijk niet omheen. Ja. En dan heb je toch zoiets van, oké.
Jullie horen dan gelijk, dit had ik beter willen doen. Dat had ik anders willen
tuurlijk,
doen.
Tuurlijk, en balansjes en dingen. Maar ja, goed.
Hadden jullie nog rituelen? Gekke dingen? Die wij niet zagen?
Nee, wij doen expres niet aan rituelen, want dan gaat natuurlijk, kan je op een gegeven moment de mist ingaan. Dan kan je natuurlijk 16 rondjes om jezelf gaan draaien. Maar één dingetje wat we wel doen is, zeg maar, we haken wel onze vingers in elkaar. Ja, wat we eigenlijk vanaf de Voice ook altijd al deden.
We maken een ootje met onze vingers en dat haken we in elkaar. En dan, oh, Jean of zo.
Ja, dus eigenlijk in plaats van dat we toy zeggen tegen elkaar, doen we
dat. En dat is eigenlijk
het
enige.
Maar dat is eigenlijk hetzelfde als dat je zegt, hey, succes. Hè? Dat is, voelt eigenlijk zo.
Toen jullie stonden bij de bookmakers goed.
Ja.
Toen eigenlijk beter misschien wel dan wat de uitslag is geworden.
Ja.
Ja. Maar toen kwamen eerst die enveloppen
nog. Nou, op een gegeven moment weet ik het eigenlijk. Want wij stonden volgens mij 6e toen bij de bookmakers en uiteindelijk bij de vakjury 5e geworden. Toen dacht ik, nou, dit zit wel heel dicht bij elkaar in de buurt.
Ja, weet het nog exact.
Ja. Want dat was ook de plek waar we hoopten te eindigen.
Maar
daarna was ook iedereen in de war. Ook heel ons team waar we mee zaten. Ja. We begonnen te zakken en op een gegeven moment zeiden we ook nog tegen ons team van, oké, waar zijn we nu? Wat komt er bij?
Het was wel mooi, want natuurlijk, de Avrotos heeft het al zo vaak meegemaakt.
Ja.
Dus wij zaten daar in de green room. En wij hadden zoiets van, het ging toen heel snel, toen de volledige televoting kwam. En toen was Nederland, hup, en toen waren wij zo van, is het nu klaar?
Jij wilde nog meer punten natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Maar we zijn al helemaal bij de finale. Maar eerst bij de tweede half finale, die envelop, die kwam eruit.
Ja.
Toen waren jullie heel erg blij.
Zo. Heb je die koppen gezien?
Wat een opluchting.
Je ziet ook die camera, zie je de stress op onze gezicht.
Mijn haar stond ik weer helemaal recht overeind van de hup.
En ik kijk ook altijd boos als ik gefocust ben. Ja, nieuws van jou online. Van dat jij zo...
Oh, dan ben je gefocust.
Ja,
dan
ben ik gefocust.
Oh, is goed dat we dat weten.
Ja.
Het is niet persoonlijk. Dan is ook even...
Resting bitch face of zo.
Maar het was wel spannend toch weer dan. Dat je dan toch naar die finale mag.
Ja, het ging helemaal stuk van binnen. Maar we werden ook als een van de laatste genoemd.
Ja.
Nou, ik kon niet meer.
Nee.
Ik dacht, want je hebt eigenlijk heel de tijd, denk je, we houden de hoop en vertrouwen. En dan duurt het zo lang. En dan denk je, het zou toch niet dat we gewoon de finale niet halen?
Op van de zenuwen.
Ging dat even door je hoofd,
Ja,
dan
en dat had
terug
ik ook echt
Nederland.
Niet getrokken.
Nee, dat had ik niet...
Nou ja, je zal wel moeten, maar...
Ja, je moet, maar ik had heel erg... Ik denk dat ik dan nog een paar nachten inderdaad zo huilen in bed, maar dat...
dat
hoeft
er
gelukkig niet.
Ja, maar het hangt veel van afstand, toch?
Ik vind het zo graag. Dat was een soort van eerste drang om wel die finale te halen. Ja, dat is sowieso wat je wil. Tuurlijk wil je het Songfestival winnen, daar ga je voor. Maar de finale halen was toch ook wel een dingetje of zo.
Ja. Tuurlijk. Ja, je kent het gevoel van, ook bijvoorbeeld als je een WK of EK in Nederland haalt, het net niet of zo. Je steunt je land en je kleur. Maar eigenlijk altijd, als het niet lukt, dan zit je toch te balen op de bank. En je wil niet dat dat door jou is.
Nee, en heel Nederland kijkt mee.
Straks vertellen de zussen over de domper tijdens de puntentelling. En hoe magisch het moment was dat hun moeder als verrassing naar Kiev kwam. Maar eerst terug naar Ahoy, waar Twan alles vertelt over wat er wel en niet kan op het podium en de startvolgorde.
Ja, en nu zijn er heel veel wensen. We hebben bij Griekenland ineens de mythe dat er een vliegend paard door Ahoy gaat. Maar ja, dat is eigenlijk uitgesloten. Hè? Dat zijn een van de weinige dingen die niet kunnen hier op het podium.
Ja, we moeten streng zijn. We moeten voor iedereen ook dezelfde spelregels hebben natuurlijk. Want het is een competitie, dus je kunt niet het ene land iets toestaan en het andere niet. Dus inderdaad, vliegen is verboden. Want daarvoor zouden we allerlei kabels en stellages in het dak moeten hangen. Nou hangt dat dak al propvol met allerlei techniek die we sowieso voor de show nodig hebben. Er zit ook nog wat verrassing in voor de niet contest delen, dus voor het
vuurwerk
deel. Ja, en ik praat hier gewoon lekker overheen, heel professioneel.
Twan die trekt nu een hele neutrale blik.
Ja, precies. Dus,
ik zie hier trouwens het draaiboek liggen, dus we kunnen er even doorheen zo meteen.
Ja.
Nee, maar, en heb je nog verder naast vliegen iets wat echt niet kan? Ik hoorde water is uitgesloten.
Ja, water kan niet, omdat er natuurlijk ongelooflijk veel techniek is. Dus dat is gewoon echt heel risicovol. Bovendien moet je in dus de 40 seconden die zo'n postcard duurt, een filmpje tussendoor duurt, alles ook weg kunnen halen. Ja. En je moet er niet aan denken dat je met water toch een hoekje van het podium vergeet droog te dweilen. En dan komt de volgende zanger aanlopen en die glijdt uit en klaar. Dus... dat was ook eigenlijk een hele simpele. Ik weet dat er water in vorige songfestivals wel was toegestaan. Ja. Maar we hebben dan wel echt doorgekregen dat dat eigenlijk iedere keer een hele hoop gedoe was. Toen ik dacht, nou, dan zeggen we gewoon tegen iedereen nee.
De startvolgordes, ja. Daar ga jij ook over.
Ja.
Zit daar een bepaald idee al achter? Ik bedoel, Zwitserland eindigt volgens mij nu.
Eén
na laatste. En je hebt de Roep die gaat starten.
Ja.
Heb je daar nog bepaalde keuze in gemaakt en waarom?
Ja, ik heb er zeker. Ik vind het een van de leukste dingen van de job. Omdat je dan de show aan het bouwen bent, zeg maar. Met dus dingen die worden aangereikt door 39 totaal verschillende teams. Dus daar is natuurlijk geen enkele lijn in te ontdekken.
Nee.
Ik kan over. Kijk, ik vind de eerste positie ook een beetje een eer of zo. Dat je dat mag doen, het festival openen.
Tietje dat... In is begonnen in 75, won toen.
Er zijn er wel meer. Ja. Een jaar erop begonnen ook de Brotherhood of Man. Die zijn ook eerste geworden. En je hebt er nog wel een paar meer gehad. Maar los van de kansen, want daar, ik geloof dat dat uiteindelijk een beetje wordt overdreven ook vaak. Ik denk echt oprecht, als jij goed bent met je song, als je goed bent met je act, als je een onwijs sterke performer hebt, joh, dan haal jij fluitend die finale en dan ga je het ook nog heel goed doen uiteindelijk. Het was wel echt zo dat ik me bewust was van, we zijn nu voor het eerst in de geschiedenis er een jaar niet geweest, het Songfestival. Dus het heeft iets historisch. Klinkt een beetje overdreven, maar zo is het toch wel. We komen terug. Dus straks, die dinsdag, 18 mei, hebben we de opening gehad. De presentatoren zijn opgekomen, die hebben wat gezegd. We gaan naar de eerste postcard. En dan gaan al die commentatoren toch, nu gaan we echt beginnen. En dan komt dus die eerste song. En ik zat naar de Litouwse voorronde te kijken waar dit nummer van The Roop, wat uiteindelijk heeft gewonnen daar in 3-4 shows, weet ik veel, werd gepresenteerd. En toen dacht ik wel meteen, ik vond het een heel leuk nummer. En ik dacht, dit zou eigenlijk bijna een perfecte opener zijn, want het bouwt heel goed op. Ik vind, het zijn sterke performers, die kunnen dat wel dragen. En het gaat ook nog over de tijd waar we in leven en waarom we ook een jaar er niet zijn geweest. Maar dan op een hele aanstekelijke, bijna vrolijke manier van, joh, het is hartstikke oké om in je eentje in je huiskamer te gaan dansen in jouw discotheek. Dus perfecte opener, denk ik dan.
Leuk. Ik heb daar heel veel zin in op dat moment. Ik denk, jij ook. Hou je energie, want het begint nu eigenlijk pas, hè? En ik kan me voorstellen dat je denkt, god, wat hebben we allemaal al gedaan?
Ik denk, dat speelt ook door mijn hoofd. Maar er is iedere keer weer een nieuw hoofdstuk. En wat ik net zei, straks begint het hoofdstuk, ze zijn hier. En daar gaan we. Dat kan eigenlijk niet wachten, joh.
Krijg je al die zeurende mensen aan je hoofd. Ja. Want ze gaan je dan wel direct nu benaderen, hè, fysiek. Ja, gelukkig heb je die afstand trouwens.
Ja,
lekker anderhalve meter.
Nou, dat is best een voordeeltje ergens ook alweer.
Maar
ze weten meus al te vinden.
Ja. En Nederland, heb je vertrouwen in de act wat je hebt? Jij mag er natuurlijk niks over zeggen, maar goed.
Ik heb vertrouwen in de act die ik heb gezien. Okay. Ik heb vertrouwen in alle 39 acts die ik heb gezien. En ik hou van alle 39 evenveel. Is dat nou niet mooi?
Nou, wat zou jij veel omarmd worden hier? Oh nee, dat kan niet. Ja. Dankjewel, Twan, voor je tijd en heel veel succes.
Dat was donderdagavond. Vrijdag moesten jullie toen aan de bak weer voor het repeteren en de generale repetitie voor de finale. Het was heel druk voor jullie. En die avond gebeurde er iets bijzonders.
Ja.
Nu wordt het bijna stil. Toen vloog Isolde in, hè? Dat moment, dat was onbeschrijfelijk, denk ik, voor jullie. Ja. Hoe kijk je daarop terug, Shelly?
Ja, dat is onbeschrijfelijk natuurlijk. Ook omdat we het echt niet hadden verwacht. Ze was heel erg ziek toen al. Heel veel pijn. Het was, de artsen hadden ook al gezegd en we hadden dat allemaal gehoord. Het was ook eigenlijk niet zo verstandig om te gaan. Dus dat komt niet eens in je op. Om ook te zeggen van kom toch maar, weet je wel. Eigenlijk mama kennen hadden we het misschien een beetje kunnen verwachten. Maar, maar eigenlijk, zij was zelf ook, heet het als we aan het appen waren, was zij ook van, zo jammer dat ik er niet bij ben.
Ja.
Dus het was gewoon, dat was gewoon enorm balen eigenlijk elke dag weer. En we hadden een hele dag erop zitten, doodmoe waren we. En toen was het van, jongens, toch nog één interview. En wij weet je wel, naar dat kamertje toe. En opeens ging die deur open en zij kwam daar aan. En Ja, we waren eigenlijk een beetje in shock, want we hadden het echt zo niet verwacht. Nee. Ik dacht, wow, tijdens het interview, was natuurlijk helemaal geen interview, dat was gewoon een set-up.
Die had dat
maar
bedacht.
Dat papa en Benno, die hebben dat samen bekocht.
Benno
heeft echt heel veel werk gezet.
Benno de Leeuw zit hier.
Ja, ik denk dat papa ook nog wel een beetje naar mama ook toe van, ja, je bent toch ook bang dat ze niet aan kan. Dus je wilde ook niet verplichten, hoe erg het ook is dat ze er niet bij kan zijn natuurlijk. Maar ja, zij had ook zoiets van, ja, ik moet wel voor haar gevoel. Ze dacht gewoon, ik moet hierbij
maar
zijn.
Maar ik vond het knap, want niemand heeft één woord laten vallen of een hint.
Nee,
of iets.
Dus waar het laatste geheim voor jullie? Wat deed dat met jou, Lisa?
Ja, ik vond het niet normaal. Ik stond er heel erg een beetje in shock of zo. Dat ik het zo niet verwacht had. Ja.
Het was ook helemaal stil gelijk.
Ik moest even bezinken. Daarna heb ik volgens mij heel hard gehuild.
Ja, we allemaal heel
nadat
hard.
Ik dacht, oh, ik ben uit beeld.
Ik gewoon in beeld, maar
ik ook
niet
in beeld. Maar dat, vanaf daar was het natuurlijk... We hadden al zoveel lol die week. Maar we probeerden dat heel de tijd te delen met thuis.
Ja.
Heel dat appjes en bellen en foto's sturen. En vanaf dat moment kon je natuurlijk alles samen delen. Dus het was gewoon nog een extra level erbij van geluk wat we daar
Het gaf
hadden.
Wel meer energie om inderdaad die week daarna nog even extra...
Ja. Het gaf ons wel een boost, hoor, dat we ook gingen repeteren en dan zat zij weer in die zaal. Dat is toch...
Het voelde compleet
wel. Het voelde echt af, ja.
Ja, het is een muzikale ode, Lies and Shadows, aan jullie moeder.
Ja,
kan ik het zo omschrijven?
Voor ons
of
is
hoe zien jullie het?
Voor ons persoonlijk natuurlijk gedeeltelijk wel. Ja.
Maar het is wel voor alle mensen die zich kunnen vinden in zo'n situatie. Dat is wel, daar is het ook echt voor geschreven. En je kan ook alleen maar zoiets schrijven als je zelf in zo'n situatie zit. Of dat je hem hebt meegemaakt. In dat opzicht is het natuurlijk wel, ging het over onze persoonlijke situatie. Maar het was voor ons wel extra bijzonder dat we al die persoonlijke verhalen van de mensen te horen kregen.
Ik vind het eerder een inspiratiebron.
Ja. Dat is ook
misschien is dat mooier. Ja. En jullie krijgen veel reacties nog steeds op het nummer. Ja,
heel veel. Ja. Nog steeds iedere dag krijg ik wel een paar DM's binnen met wat daarover gaat. Of mensen
verhalen.
Die hun eigen verhaal inderdaad vertellen. En wat het betekent voor ze. En het heeft voor ons ook heel veel betekend. Want het liedje heeft ons ook door tijden daarna nog heel erg gesteund.
Ja.
Hoe dan? Gewoon door te zingen?
We zongen het altijd door heel het land. En als je dan merkt dat mensen dat heel hard meezingen, ook als je het even moeilijk hebt op zo'n moment om het liedje te zingen, dan hebben we dat één keer gehad en dat heel het publiek dan het lied voor jou zong. Zo,
dat was,
dan
ja,
doen
dat
wij
was het
wel.
Eerste optreden. We hebben het ruim 2 maanden niet gewerkt en toen gingen we voor het eerst
na het overlijden van mama.
Ja, en toen ging voor het eerst weer zingen en toen zongen we uiteindelijk natuurlijk Light Shadows. We hadden nog wel getwijfeld, maar we dachten we kunnen hem niet zingen. Nee. En juist omdat het heel persoonlijk en moeilijk was, denk ik dat ons door een soort van over een soort obstakel heeft geholpen.
Ja. Ja.
Want als we dat liedje eenmaal zouden kunnen zingen zonder nog in tranen uit te barsten, maar gewoon ervan konden genieten, zo mooi als dat het liedje vanaf het begin af aan al was, dan wist je dat je veel verder zat in het verwerkingsproces.
En dat je weer kon gaan werken. Ja.
Dus eigenlijk heeft het jullie meer, het Songfestival, de finale was een fantastische prestatie, maar het lied is zoveel meer voor jullie.
Ja, we zijn dan geen eerste geworden, maar het liedje heeft wel zijn doel bereikt. Ja.
Het is eigenlijk eerste geworden daarmee.
Nou, eigenlijk wel, ja.
Jullie gingen daar toen weg. Wat zei Isolde toen? Weet je nog dat jullie die bus instapten? Voor de finale dag?
Ja, nou, het was moederdag, volgens mij. En toen, toen zei ze nog van, weet je wel, veel succes, trots op jullie. En zeg maar, het maakt eigenlijk al niet, voor mij niet uit waar jullie eindigen. Want ik heb toch wel de beste moederdag ever, zei ze.
Dat was echt heel mooi.
Ja,
echt
dat was
typisch.
Ja, we hebben nog even geknuffeld. We zeggen altijd al van elkaar houden. En tot straks en tot zo. Dat zeggen we natuurlijk altijd. Want we zagen elkaar s'avonds dan weer. Maar dat was wel heel erg mooi.
Dat optreden. Jullie zeiden net, de tweede halffinale vonden jullie beter dan de finale.
Ja.
Kwam dat ook door de emoties daarna? Want jullie vielen elkaar daarna in de
dat
armen.
Denk ik wel.
Misschien ook vermoeidheid en ontlading. Dat je weet, het is toch het laatste optreden daar wat je dan doet.
Ja, ik denk, we waren, denk ik, waardoor het voor ons gevoel minder was, iets te gehyped of iets te opgefokt, een soort van...
Te perfect willen doen.
Ja. Ik denk dat even, vooral in die laatste paar noten, want omdat we natuurlijk ook heel klein eindigden met het nummer, daar kwam echt even alle emotie eruit van de afgelopen maanden. Want het is natuurlijk zo'n lang traject waar je naartoe leeft. Ja. En dan leef je eindelijk die droom. En dan weet je ook, deze droom is nu klaar. Want
en
je
heeft
hebt
ook
alles
een keerzijde. Ja.
Ja. Dus
ik denk ook dat het daarom misschien voor je gevoel iets minder ging, omdat je jezelf te veel druk oplegt of zo. Ja, omdat dat natuurlijk de finale is. En de laatste keer dat je dat optreden kan doen.
Je laatste kans voor je gevoel.
Je laatste kans. Ja. Dus je wil dat te perfect hebben. En daardoor gaat het dan misschien net niet. Of misschien een beetje.
Al waren de reacties van de mensen alsnog helemaal geweldig.
Ja, dat is puur voor jezelf.
Dat heeft ons heel goed gedaan. Maar dat is puur voor onszelf. Ja.
Maar dat wilde ik vragen. Want daarna in de Green Room kwamen de punten. Jij zei net al, waar blijven ze op een gegeven moment? Dacht je, nou, nu moet het al meer komen. Maar het was zo dat jullie 135 punten van de vakjury kregen. Dat was heel veel.
Heel veel,
en 15 punten, maar van de kijkers thuis.
15 points to the Netherlands.
Waarom komt dus dat nou, denk je?
Nou, omdat ze allemaal gingen naar de landen die onderaan stonden. Voor de rest ga ik er niks over zeggen, maar ik vind het allemaal heel dubieus.
Ja, het was wel dubieus.
Want daarom waren we ook best wel in de war. Omdat we het eigenlijk toch niet hadden verwacht, zo weinig. Nee. En toen was het eigenlijk uitrekenen hoeveel moeten er nog komen. Want we kunnen alleen nog maar zakken.
Ja.
En toen was het gewoon de hoop niet te ver zakken. Ja. En ja, het is jammer dat je dan ook nog net niet in die top 10 zit. Maar goed, weet je, en ik ben behoorlijk fanatiek. Ik was ook behoorlijk boos eigenlijk.
Ja,
ik was echt kwaad.
En Lisa was eigenlijk nog, die is dan de oudste en die is nog zo vermijden. We moeten blijven lachen. Want je hebt gewoon nog interviews
meer
daarna.
Meer konden we niet doen, dat zeiden we
ook. Wij stonden daar, ik stond er voor RTL Boulevard. Jullie kwamen uit die bus, het was gek uit. Maar jullie waren wel professioneel dan.
Ja, ik was wel pissed.
Ja, dat was ook echt een knopje die om moest. En dat was ook wel mijn zussen. En jij was ook wel echt pissed. En Lisa vooral, die zei, meiden, dit is niet anders, hoort erbij. Even leuk doen nog. En straks in het hotel zijn, dan mag je janken en boos zijn.
En dat hebben we ook gedaan.
Ja, dat hebben we ook gedaan, ja. Kijk, je wil niet achteraf naar die beelden terugkijken dat je echt een hele pijnlijke verliezer bent, weet je al. Dus
Want dat vind ik ook helemaal niet leuk.
Nee, je bent ook helemaal niet een verliezer.
Je bent eigenlijk geen verliezer, maar op dat moment wil je winnen.
Het voelde wel een beetje zo en we zeiden ook gelijk, meer konden we ook niet doen. Echt niet.
Het was gewoon echt wel teleurstellend, tuurlijk. Ja, maar dat wil je niet je beeld laten vertroebelen van alle leuke dingen die je hebt meegemaakt.
En Lisa was er al bang van, want ik kan enorm slecht tegen mijn verliezen. Ze dacht
met spelletjes
dit wordt helemaal niks, dacht ze. En dat was ook. En ze zei constant tegen me, je kan het, kom op. Even door met kiespijn.
Eigenlijk door Lisa heb je het weer gehaald om op Schiphol te landen.
Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Ik zei ook tegen, ik ben er helemaal klaar mee. Ja,
nou, dames en heren, dit is OG en Alfred het Songfestival. Ik ben er helemaal klaar mee.
Straks vertelt OG waarom Lights and Shadows voor altijd verbonden is met hun moeder. Maar eerst bespreken we de eerste landen die aan de bak moeten in de halve finale met Wiwi-blogger William Lee Adams.
William, welcome in Holland. Welcome in Rotterdam.
Oh, hello. It's so nice to be here and to see you in person.
It's really nice. Goeie avond, zeggen wij hier. Can you say goeie avond?
Goeie avond.
That's what Chantal can say if she opens a big Dutch show.
Ah, oh, she's amazing. You know, I think she's so charismatic. She's like an international star.
Yeah. So how is it for you to be here? What's your first impression of Rotterdam?
You know, I'm so impressed with this branding, how everywhere you go, you see the song lyrics and song titles and all those colors, red, blue, green, white. It's like directions almost. I follow it and I know I'm headed to Ahoy.
Yeah, it's actually, if you follow the stickers, het zijn de stickers die op de Rotterdamse brug en overal zijn. If you follow it, you will end up in Ahoy.
Wait, is that true?
Yeah, it's true.
Oh my goodness.
What did you do today? You went out for a little walk in the park?
Oh no, you know, I arrived and I was so surprised. There were some Eurovision fans who had seen my Instagram and they knew I was coming. And so they picked me up. I didn't even know them. Like one, there was one group, a mother and her two children, they brought T-shirts and chocolate and cheese. Yeah, these people calling my name and I said, what? What? And they were so lovely. And then they helped me with my luggage to go outside the station. And then another gentleman called my name and I said, huh? And he said, I'm taking you to your hotel. And I thought he was from the hotel, but no, he was a Eurovision fan who had seen on Instagram. There's so much generosity and warmth. And you can tell Eurovision is here because people are opening up.
What are your plans here?
We're going to be in that press center nonstop. We are here to cover the stars, to give y'all all the gossip and hot tea. I don't think I'll do much sightseeing because I'm still not clear if it's, you know, even a good idea with COVID. Like, I feel like I should be responsible and just focus on the work. But, you know, if I walk to Ahoy, I can see things as I walk.
It will be different. How do you feel about that?
Well, from what I've seen of the press center, it's enormous and spread out and it's going to be a better experience. A, there's the COVID safety. I feel like you can socially distance. But B, it's just nice to be in a large press center with lots of space because usually it's not like that. Usually it's, how
very
do we say?
Valid.
Yeah, a media circus.
Yeah, it's a media circus. And I spoke with Sietse today. And Sietse said, well, there will be a lot of complaints next year because it will be very much smaller if COVID is away.
It looks like a football pitch.
Yeah, it's heel groot.
I'm going to have to get a megaphone to shout your name to get your attention.
And you have to make a reservation for your table.
Oh, wow.
Ja, dat is nieuw. Je moet een reservering maken. Je gaat naar een balie. Dan maak je... ik ben William D. Adams. Ik wil graag een tafel. Dan mag je daar pas naartoe. Yeah, it's very strict.
Can I make a reservation for some lobster and some shrimp?
You cannot eat anything at the press center. Oh, well, the people use the press center to eat. So, COVID, it's still here. How do you cope with it? Like here, the couple of days, you know, you need to be tested, but you also have a vaccine, right?
Yeah, so I'm vaccinated, but I will be testing like everyone else. I think it's just, it's a part of our life now, you know, and it almost feels normal because even in the UK, you know, if you want to leave the country anyway, you have to get tested. If you want to do certain things, you need to get tested. I went to America recently, had to get tested.
But do you think they will keep up with the bubble or do you think we will get a COVID positive test and there will be trouble?
That's a really good question. I like to believe that all the delegations are taking this very, very seriously. I was actually messaging with some of them earlier, and they said, oh, yeah, we're being very strict with our team. It's stay in the hotel. You only leave for rehearsal. Yeah. No one wants the show to be canceled. No one wants to go to live on tape. So I think because this is their moment, they won't ruin it. You know, you can go to the bar when you go home in your home country. It's fine. But you only have this one shot at the Eurovision stage.
We saw Chantal and Jan today with the voting. The rehearsals. How do you feel about Chantal Jansen and Jan doing the show?
You know, I think they have good chemistry. She would make jokes and he was very good at responding, actually. I think she's just a real international face, a beauty. She could be Miss Netherlands and he has a very warm vibe. You know, like I imagine him being a very good father. There's something about him that's just very kind. So together, it's great. You've got Chantal fire and Jan Smit warmth, embers.
Yeah. So the first countries are flying in right now. Which country will make a big impression on you, do you think? Like, for instance, Sweden. You like Tusse?
You know, I like Sweden, but I don't love Sweden. I think he as an artist is amazing. Beautiful backstory. The song, though, we've heard this before. However, Sweden knows how to do staging, which can elevate everything. This will make the final. Lithuania is the one I'm really curious about. Let's discotheque
right at my home. Yeah, they will open the first semi-final. Yeah. Ze gaan beginnen. De Roep gaat de shows beginnen in Rotterdam. You think it will be top 10?
I really hope so. I think it could go top 5 if
wow.
The staging is good, because we need this type of music at Eurovision. It's mainstream, but it's also alternative. It's very different than what we normally get. And also, I think Lithuania, for a small country that hasn't done so well at Eurovision, this is their moment. This is going to be their best result ever, and it makes me very emotional, because you know, you want the underdog to do well, and I think this is their best chance in forever.
We have our neighbors in the south, Belgium, the Hooverphonic.
This is one where staging is so important. I think with the right staging, they could be like the Common Linnets, you know, and
yeah.
Beat people's expectations. But with bad staging, no, this won't go to the final.
So no?
It's very extreme. Yeah. With good staging, they could climb the scoreboard in the final. But with bad staging, they are out.
Yeah.
Semi-final one is so hard.
Yeah, it's a very hard semi-final, right? Why is that?
You could argue almost every song in the semifinal you could see going through. The luck of the draw, you know, it's supposed to make it more fair, you know, assigning countries, but sometimes just from bad luck, it's like, oh no, everyone in here, not screwed, but everyone in here really has to bring their yeah. A game.
For the city, Rotterdam, do you think this festival will be one in the books for later? Or do you think they will, when we think back on it, oh, it was not a good festival because we cannot do anything?
No, this will be remembered because no one's had to cope with these circumstances. The fact that you're having Eurovision means you're already a winner. And I don't say that to be cheesy or to be, you know, supportive just because I'm here. That's a reality. Tell me who else has organized one of the world's largest musical event during a pandemic. No one. So congratulations. We're here. The artists are coming. That's a win. And also, your branding is on point. Look at the scarf. Look at the signage in the city. Yeah. Everything just makes sense. Like, I know people will always complain about everything, but in this instance, I just want people to step back and remember the context. And when you do, you're going to hashtag open up and say, amen, hallelujah, thank you, Netherlands.
Thank you, William. En hij heeft zijn sjaal hier al bij zich, de Eurovision sjaal van Rotterdam. Thank you so much, William. We will see each other around.
Oh, dank u wel. Welkom. See you soon.
Welkom in Nederland.
Welkom in Netherlands.
Hoe dierbaar is het uiteindelijk dat je, als je terug bent met alles wat jullie hebben meegemaakt, deze herinnering en voor jullie carrière?
Oh, we koesteren zo ontzettend die hele periode. Ja. Echt, en ook tuurlijk, tot de terugweg aan toe was het zo'n fantastische reis. En we zijn ontzettend dankbaar dat we ook natuurlijk dat hebben mogen doen.
Absoluut.
En ook de manier waarop en met het liedje en compleet met het gezin. En alle positieve reacties met iedereen uit Nederland die zo ontzettend gesteund heeft. Dat voor ons gevoel kon het niet beter. En
het leek ook alsof het hele land, zeg maar, helemaal in het thema van Ogene Song Festival was. Ja. Mensen stuurden foto's met in de lokale bakkerijen lagen de Ogene gebakken.
De kleding was ook nog. Iedereen was er zo. Tenminste, zoveel mensen waren zo positief ook over de kleding. Want dat is natuurlijk ook nog een dingetje.
Maar het was zo leuk. Mensen met vlaggen thuis. En voor je gevoel, het kon gewoon eigenlijk niet. Het was zo ontzettend leuk. Ik kijk nog heel vaak terug naar mijn fotorol.
Ja.
Ga ik er doorheen.
Ik ook.
Helemaal genieten ervan.
Dat vergeet je nooit meer.
En jullie moeder is gekoppeld aan die ervaring. Dat zullen ze hier nooit ontnemen.
Ja, het hele gezin.
Dat klopt. Zeker omdat het daarna heel snel is gegaan. Dus dat is wel een van de laatste grote herinneringen natuurlijk.
Ja.
Qua carrière-wise dan, zeg maar. Dus dat blijf je altijd bij.
En is het makkelijk voor jullie om het lied te zingen inmiddels? Of heb je nog steeds wel die brok af en toe als je het moet...
Oh, af en toe wel, ja. Wat heel gek is, want dat is wel op de momenten waarvan mensen het juist niet verwachten, denk ik.
Nee,
ik heb het op de stomste momenten als ik het zing. En dan dat je denkt, heb ik het nou hier? Dus dat je de grootste, mooiste optredens hebt, daar lukt het dan heel goed. En dan sta je ergens een keertje weer, nou, dat is dan even geleden natuurlijk, vorig jaar ergens. Sta je dan in een soort op een café met 50 man op, weet ik veel wat. En dan opeens slaat het in. Het is
omdat
heel
je
gek.
Denkt, hoe bizar kan het leven zijn?
Ja.
Missen jullie haar veel?
Ja, tuurlijk. Ja, gekke vraag.
Dat is een hele gekke vraag. Ja. Elke dag. Ja, elke wel door dag, elke gedachten. Dag.
Ja, ieder moment eigenlijk. Ja. Dat draag je altijd met je mee.
Ja.
Ik vond het heel mooi dat ik erbij kon zijn toen.
Ja,
dat vond ik echt bijzonder. En mooi dat jullie dit zo hebben gedaan. Als dierbare herinnering mee hebben genomen. Ja. Nog even, want we zijn op de Keukenhof. En jullie gaan straks optreden in een nieuwe single. Maar het is in Rotterdam dit jaar, het Songfestival.
Ja,
jullie stad bijzonder. Toch ook.
Ja,
hoe
het is jammer.
Weet je wel, we wonen er niet meer.
Nee,
anders komt de rollen naar huis.
Ja, dan hadden
Heeft dat toch een speciaal gevoel?
Ja, wel. Ik vind het wel heel leuk natuurlijk. Want heel veel mensen zeiden het altijd over het Junior Songfestival toen we dat in Rotterdam deden. Maar vonden je het nou niet jammer dat je niet naar het buitenland mocht? Wij zeiden altijd, nee, ik vond het extra gaaf. Want we hadden zoveel supporters daar. Daar kom je in het buitenland niet overheen, zeg maar.
Never.
Dus ik denk dat misschien, weet je wel, dit jaar zal het natuurlijk met minder publiek of geen publiek zal het natuurlijk wel anders zijn. Maar toch dat je dat gevoel daar denk ik hebt, die sfeer van in Rotterdam en je land staat achter je. Ik denk dat dat toch altijd wel heel
bijzonder
blijft.
Je krijgt dat nog meer mee. Want wij hebben natuurlijk in Kiev gezeten. We hebben ook heel veel gemist.
Ja.
Wat er over ons geschreven en gezegd werd. En dan zagen we maanden later in een talkshow terug. Wat onze collega's over ons zeiden.
Zo
dachten we, hebben we nooit
geweten. Dat heb je nooit gekeken.
Nee, dat krijg je helemaal niet mee. Dus ik denk dat je dat nog meer beleeft dan nu het hier in Nederland is.
Ja, en Shangu, die staat nu op de 30e plek. We spraken hem afgelopen week. Toch wel moeilijk voor hè, zoiets. Omdat je denkt, eyes on the prize, ik wil het doen. Wat willen jullie zeggen tegen artiesten die mee willen gaan doen? Of wat de waarde van het Songfestival is?
Ik zou zeggen dat het een van de leukste ervaringen is die je ooit in je leven mee gaat maken. Omdat je doet eigenlijk waar je het meeste van geniet. Je werk zoals je het kent, maar dan keer 100.000.
Ja, en maak er ook vooral het leukste van.
Ja.
Ik denk, ga er niet te krampachtig in zitten. En laat je vooral niet opfokken.
En
want
zeker
wij hebben
niet
zo
door die peilingen en zo. Ik zou me daar totaal niet mee bezighouden. Nee. Hebben wij ook niet gedaan. Nee. Uiteindelijk, al hebben ze wel gelijk. Ja, daar kan je dan niks aan veranderen. Dus daar zou ik mij absoluut niks van aantrekken.
Het enige wat je kan doen is er zoiets leuks, positiefs mogelijk van maken. En gewoon echt, wat iedereen ook zegt, super cliché, maar genieten.
Ja. En dat hebben jullie toen ook gedaan.
Ja, onwijs.
Op het eind niet helemaal. Als je...
een kleine down had ik maar.
De hotelkamer is nog steeds de kamer in de drie stijlen. Maar goed.
We mogen er niet meer binnen. Nee, maar het was leuk.
Dank jullie wel. Dank jullie wel voor je tijd.
Dank jullie wel.
Leuk jullie weer te spreken.
Het was leuk. Dank je wel.
Dit was hem alweer, de Songfestival podcast van deze week. Bedankt voor het luisteren. En volgende week blik ik terug op het jaar 1994 met niemand minder dan Willeke Alberti. En de repetities zijn dan echt gestart in Ahoy. Hier krijg je alle details backstage vanuit het perscentrum. Graag dus, tot dan!